vandaag om Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 1. Romeinen hoofdstuk 1. Zondags gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. We zijn vorige week zondag begonnen aan het nieuwe gedeelte vanaf vers 18. Ik wil weer met jullie lezen vanaf vers 18 tot het einde van het hoofdstuk. Maar onze focus zal vandaag zijn versen 19 en 20. Maar laten we lezen vanaf vers 18. Paulus schrijft onder leiding van Gods geest. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen. Tot zover, laten we bidden. Vader, wat een zegen is het, Heer, dat we onze aanbidding voort kunnen zetten en dat we uw woord kunnen openen in alle vrijheid en daaruit onderwezen kunnen worden. Heer, uw woord is goed. Uw woord is recht. We loven u voor uw woord, Heer. En we bidden en we vragen dat u ons denken hernieuwt. En dat we zo uw goede en uw welbehagelijke wil ook kunnen onderscheiden. Vader, we bidden zoals we iedere week bidden, dat we niet alleen de hoorders van uw woord zullen zijn, maar ook daders. Opdat alles wat we doen tot eer en glorie van uw heilige naam zal zijn. Dat bidden we in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Nou, vorige week hebben we samen vers 18 behandeld. We hebben samen stilgestaan bij de toorn van God geopenbaard vanuit de hemel. We hebben gekeken wat de toorn van God inhoudt. En wat zagen we? En we hadden een definitie. Gods toorn is zijn heilige en rechtvaardige reactie op de zonde, waarbij hij zowel zijn rechtvaardigheid handhaaft als zijn afkeer van alles wat tegen zijn karakter en wil ingaat om zijn heilige doel te vervullen. Nou, we hebben gezien dat Gods toorn geen zwakte is. Het is geen gebrek aan liefde. Het is ook niet te vergelijken met de toorn van een mens, omdat de toorn van een mens komt vanuit de zondige natuur van de mens. Gods toorn daarentegen is altijd in lijn met zijn heilige en rechtvaardige karakter. Zijn oordelen zijn recht En zijn toorn is gericht op het herstel van recht en het uitvoeren van zijn volmaakte wil. Gods toorn is nooit onterecht. Het is nooit willekeurig en nooit overdreven. Omdat het voortkomt uit zijn volmaakt begrip van goed en kwaad. Nou, we hebben ook gezien dat Gods toorn geopenbaard wordt over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. We hebben samen gekeken naar de definitie van goddeloosheid en ongerechtigheid. En goddeloosheid betekent letterlijk gebrek aan eerbied. Het is niet slechts zonder gedrag, maar vooral een innerlijke houding van afwijzing van God. En goddeloosheid gaat dus dieper dan zichtbare daden. Het is fundamenteel een vijandige houding tegenover God. Nou, ongerechtigheid heeft te maken met handelen en gedrag dat niet in overeenstemming is met Gods rechtvaardige normen. Het duidt vaak op zonde in de relatie met anderen, zoals onrecht, kwaad en wat we ook gewoon noemen onbehoorlijk gedrag. Dus wat hebben we vorige week gezien? We hebben gezien, goddeloosheid, dat is de wortel. Ongerechtigheid is de vrucht. Het afwijzen van God en zijn heilig karakter manifesteert zich altijd in zondige daden en gedragingen. Altijd. Nou, we hebben dus ook gekeken naar het onderdrukken van de waarheid. En dat is als het ware ons vertrekpunt van vandaag. Dat is waar we het weer oppakken, omdat vers 19 en vers 20 niet los van vers 18 kunnen worden gezien. Er is een reden waarom Paulus schrijft dat ze de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Nou, ter herinnering, wat betekent dit? Nou, het onderdrukken van de waarheid in ongerechtigheid, zoals Paulus dat schrijft in vers 18, verwijst naar het bewust tegenhouden, verdraaien en negeren van de waarheid. Dus dit onderdrukken, broeders en zusters, dit is geen passieve daad of een passieve staat van onwetendheid van de mens. Het onderdrukken van de waarheid is een actieve daad van rebellie, voortkomend uit de zondige natuur van de mens die liever zijn eigen wegen volgt dan zich te onderwerpen aan God die de schepper is en dus boven alles zeer te prijzen is. Dus mensen die de waarheid onderdrukken zijn geen slachtoffers, maar ze nemen bewust afstand van de waarheid die door God is gegeven en kiezen ervoor om te leven volgens hun eigen verlangens en hun eigen denkbeelden. En de vraag is dan, wat is die waarheid? Wat is de waarheid die onderdrukt wordt? En de waarheid die onderdrukt wordt is als eerst de fundamentele realiteit van niet alleen wie God is, maar ook het feit dat God bestaat. Ik ga vandaag, ik doe dat ook nooit tijdens evangelisatie, ik ga niet wetenschappelijk vandaag uiteenlopen pleiten voor het bestaan van God. Dat ga ik niet doen. Ik ben hier om de schrift te verklaren, om hetgeen te verklaren wat God heeft gegeven om hem kenbaar te maken. Maar ik wil dat we wel weten, broeders en zussen, wat hiermee benadrukt wordt. En dat ons denken hernieuwd moet worden. En wat wij vaak doen, is bij dit gedeelte wat we hier behandelen, is dat we uitzoomen. We zoomen uit, we kijken naar de wereld en zeggen, de wereld is goddeloos. Ze weten dat God bestaat. Maar wanneer het dichtbij komt, wanneer het bijvoorbeeld gaat om onze geliefden, onze ongelovige geliefden, dan vinden we het moeilijk om te accepteren dat Romeinen 1 vers 18 tot en met 20 ook expliciet over hen gaan. Dit gedeelte roept ons op om met scherp en eerlijk inzicht te kijken, niet alleen naar de wereld, maar ook naar de mensen die ons diep aan het hart liggen. De waarheid die hier gepresenteerd wordt is universeel. Het is niet slechts een oordeel over een verre, abstracte samenleving, maar over ieder mens die de waarheid van God onderdrukt. Inclusief diegene van wie wij misschien hopen dat ze gewoon onwetend zijn of oprecht zoeken. En dit vraagt ons als discipelen een helderheid en eerlijkheid in hoe wij kijken naar anderen, naar de wereld om ons heen. We mogen niet de illusie voeden dat onze geliefden buiten deze realiteit vallen, omdat we dat liever zo zouden willen zien. Het woord van God maakt geen onderscheid tussen een vreemdeling in een ver land en een broer, een zus, een vriend of een kind die de waarheid en ongerechtigheid onderdrukt. En als er iemand is die dit sterk benadrukt, dan is het Paulus die dat doet in het volgende hoofdstuk, in Romeinen 2, vers 9 tot en met 11. Daar schrijft hij heel duidelijk: verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst over de Jood en ook over de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. En dit kan een zware pil zijn om te slikken. Maar het negeren van deze waarheid, het negeren van de realiteit, brengt veel meer gevolgen met zich mee dan we ons beseffen. En dat geldt niet alleen voor ongelovigen, maar ook voor ons als belijdende discipelen. Want hoe vaak missen wij de urgentie van deze boodschap, vooral wanneer het gaat om onze ongelovige geliefden? Hoe vaak laten wij ons leiden door pragmatische oplossingen, door onze emoties of door de angst om de confrontatie aan te gaan, in plaats van trouw te blijven aan de waarheid van God? En begrijp me goed, broeders en zusters, ik zeg hier niet mee: ga naar de dienst, naar je geliefde, plaats ze in een neklem en zeg: je onderdrukt de waarheid in ongerechtigheid. Doe dat alsjeblieft niet. Dat is niet wat de tekst ons leert. De waarheid van God wordt niet verkondigd door brute of menselijke kracht. Dat is niet de weg van Christus. Dat is niet waartoe wij worden geroepen. Maar we dienen wel alert te zijn en dit helder te hebben. De staat van ieder mens. Want voor je het weet, raken wij zelf als belijdende discipelen betrokken bij het onderdrukken van de waarheid van God. Niet door haar openlijk te ontkennen, maar door haar te verzachten, door haar te omzeilen of door stilzwijgend toe te kijken wanneer anderen haar negeren. En hoe vaak rationaliseren we onze houding door te zeggen: ja, we willen mensen niet afschrikken met het evangelie. We moeten voorzichtig en we moeten tactvol zijn. Maar in die voorzichtigheid verliezen we vaak de kracht en helderheid van het evangelie. Wanneer we pragmatisch te werk gaan en onze prioriteiten meer richten op tijdelijke en aardse harmonie, eerder dan op eeuwige realiteit, dan missen we niet alleen de urgentie, maar ook onze roeping. Want God heeft ons niet geroepen om zijn waarheid aan te passen aan wat sociaal of emotioneel comfortabel is. Dat heeft hij niet aan ons overgelaten. En ik kan jullie niet zeggen, misschien kennen jullie ze zelf, hoeveel belijdende christenen deze waarheid negeren. Onwetend of soms zelf bewust blind voor de gevaren die het met zich meebrengt. Zoveel belijdende christenen hebben jarenlang God geloofd, hem geprezen, zijn goedheid bezongen. Ze hebben de schrift gelezen, de waarheid gehoord en misschien zelfs die waarheid verdedigd. Maar toen het dichtbij kwam, toen een geliefde zonder bekering, zonder geloof stierf, zagen we hoe diezelfde waarheid werd verdraaid of genegeerd. Hoe vaak horen we niet dat sommigen geconfronteerd met zo'n verlies ineens een andere boodschap gaan verkondigen. Dingen zeggen als: uiteindelijk redt God toch iedereen. Hoe zou hij niet? Hij is immers liefde. Dus het is alsof de waarheid van Gods heiligheid en rechtvaardigheid opzij wordt geschoven zodra het persoonlijk wordt. En dan zijn er anderen die overweldigd door verdriet en pijn God volledig de rug toekeren. En ze zeggen: als God mijn geliefde niet zou redden, dan wil ik hem niet dienen. Dan wil ik hem niet aanbidden. Zo'n God wil ik niet aanbidden. En dit is een gevaarlijke reactie, want als we de waarheid aanpassen aan onze emoties of omstandigheden, maken we ons schuldig aan hetzelfde. Het onderdrukken van de waarheid in ongerechtigheid. En dit laat zien hoe moeilijk het is om de waarheid van Gods rechtvaardige oordeel te accepteren als we geconfronteerd worden met de realiteit dat dit ook geldt voor hen die ons dierbaar zijn. Ik wil jullie vragen om in jullie Bijbel naar Leviticus te gaan, Leviticus 10. Let op, bijvoorbeeld, hè. Let op waar dit zo confronterend zichtbaar wordt. In Leviticus 10. Ik heb alleen de verwijzing op het scherm, dus ik heb niet de tekst, want het is een wat langer stuk tekst. Maar ik ga hem natuurlijk wel gewoon voorlezen. Leviticus 10, vanaf vers 1 tot en met 6. We lezen daar. De zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen beiden hun wierookschaal, deden vuur daarin, legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere, wat hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht van de Heere en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de Heere. En Mozes zei tegen Aaron, dit is wat de Heere gesproken heeft. In hen die tot mij naderen, zal ik geheiligd worden. En voor de ogen van heel het volk zal ik geëerd worden. Maar Aaron zweeg. Toen riep Mozes Misael en Elsafan, de zonen van Uziel, een oom van Aaron, en zei tegen hen, kom naar voren, draag uw broeders weg uit het heiligdom tot buiten het kamp. Toen kwamen zij naar voren en droegen hen in hun onderkleren tot buiten het kamp, zoals Mozes gesproken had. En Mozes zei tegen Aaron en tegen Eleazar en Itamar, zijn zonen, jullie mogen je hoofdhaar niet los laten hangen en je kleding niet scheuren, opdat jullie niet sterven en een grote toorn over heel de gemeenschap komt. Maar jullie broeders, heel het huis van Israël, zullen de brand bewenen die de Heere aangestoken heeft. Tot zover. Dit zijn moeilijke teksten. En hetzelfde kom je bijvoorbeeld ook tegen in Richteren, wanneer de beer die kinderen verslindt, die de profeet hebben gelasterd. Even belangrijk voor de context. Kort voordat dit gebeurt, had de Heere in detail aan Mozes en Aaron geopenbaard hoe offers gebracht moesten worden. Inclusief het gebruik van heilig vuur en ook de juiste procedures voor het tabernakeldienst. We lezen dat in Leviticus 9. Dit was een cruciaal moment waarin de Heere zijn heiligheid, orde en de ernst van de eredienst benadrukte. Aaron en zijn zonen hadden zelf meegemaakt hoe de heerlijkheid van de Heere aan het volk verscheen en vuur van de Heere het brandoffer verteerde. Wat leidde op dat moment tot een uitbarsting van vreugde en aanbidding van het volk. In die context besloten Nadab en Abihu om eigenmachtig vreemd vuur te brengen. Vuur dat niet was geboden door God. En dan zou je kunnen zeggen, ja oké, maar ze waren misschien oprecht. Ja, dat zeggen wij ook over de gemeente tegenwoordig. Over gemeentes die doen wat ze willen. Ja, maar ze zijn wel oprecht. En wat deden zij? Zij schonden daarmee direct de heiligheid en de duidelijke geboden van de Heer. Onmiddellijk. Dus ook hier zie je dat het niet simpelweg om oprechtheid gaat. Ja, oprechtheid is belangrijk. Maar dat mag gehoorzaamheid en eerbied nooit vervangen. En let ook op, en dit is confronterend. Hier gaat het schuren met ons vlees. Aaron mocht niet rouwen om de dood van zijn zonen. We lezen het. Let op vers 6. Mozes zei tegen Aaron en tegen Eleazar en Itamar, zijn zonen, jullie mogen je hoofdhaar niet los laten hangen en je kleding niet scheuren, opdat jullie niet sterven en een grote toorn over de hele gemeenschap komt. En nu komt het erop aan, broeders en zusters. Je leest dit. En dit kan weerstand oproepen. Maar wat doen we nu? Dat is de vraag. Wie is de rechter? Wie weet wat goed is? Hoe gaan we dit onderzoeken en ontleden? Dus gaan we dat doen aan de hand van onze emoties, die we niet los kunnen zien van onze gevallen natuur, of vanuit de Heere God die volmaakt doorgrond. En waarom zeg ik dat het schuur? Sommige van ons zijn hier ouders. Dus je weet wat een vader voelt. Maar waarom stierven ze? Ze stierven vanwege hun ernstige overtredingen van Gods heilige voorschriften. Hun daad om vreemd vuur te brengen was een directe schending van Gods expliciete gebod en daarmee een aanval op zijn heiligheid. Het was rebellie. En wat maakt God duidelijk? Hoe ernstig het is om zijn heiligheid te schenden, vooral door hen die hem in de tabernakel dienen. En ja, Aaron is vader. Dat is hoe wij hem zien. Maar Aaron is ook hoge priester. En als hoge priester had Aaron een verantwoordelijkheid om Gods heiligheid en rechtvaardigheid te weerspiegelen. Als hij zijn verdriet had uitgedrukt door traditionele tekenen van rouw, was er het risico dat publieke rouw door Aaron de ernst van de zonde van Nadab en Abihu zou bagatelliseren en verwarring zou zaaien bij het volk. Door niet te rouwen bleef Aaron zijn rol als bemiddelaar en vertegenwoordiger van het volk bij God trouw en liet hij zien dat Gods eer en heiligheid boven alles gaat, zelfs boven persoonlijk verlies. En wij vinden dit moeilijk. En voordat we gaan naar extreme, hè, want in onze gevallen staat, houden we daarvan. En dit volledig uit context gaan toepassen op onze tijd. Dit houdt niet in dat wij hier vandaag de dag niet mogen rouwen om het verlies van onze geliefden. Dat is niet waar de tekst om gaat. De schrift staat vol met rouw. Denk aan David die huilt om zijn zoon Absalom. Of de Heere Jezus die weent bij het graf van Lazarus. Rouw is een natuurlijk door God gegeven uiting van verdriet in een gebroken wereld. Dus dat is het niet. Maar wat we hier juist moeten leren is dat hoe dichtbij het ook komt, onze emoties, hoe oprecht ook, altijd onderworpen moeten worden aan het gezag van Gods waarheid en heiligheid. En dus ook het onderwerp wat we behandelen. Mensen onderdrukken de waarheid in ongerechtigheid. De waarheid van wie God is. Want let op wat Paulus schrijft in vers 19 van Romeinen 1. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. Dus dit wijst op de universele en duidelijke openbaring van God aan alle mensen. En het is echt belangrijk om niet te missen dat Paulus benadrukt dat het hun bekend is. Dit betekent dat de mensheid deze waarheid innerlijk herkent. Zelfs als ze ervoor kiezen om die waarheid te onderdrukken en te ontkennen. Waarom? God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Dus Paulus benadrukt hiermee dat de kennis van God niet afhankelijk is van menselijke inspanning. Het is niet afhankelijk van menselijke ontdekking, maar het komt rechtstreeks van God. Het is dus niet hier dat wij als discipelen, als beleidende discipelen, dieper inzicht hebben dan de mensen die ongelovig zijn. Het is God die actief en doelbewust zichzelf aan de mensheid bekend maakt. God heeft deze openbaring gegeven op een manier die voor iedereen toegankelijk is, namelijk door middel van de schepping en de orde van de wereld. En dit is wat theologen vaak noemen algemene openbaring. Omdat het voor iedereen zichtbaar en begrijpelijk is, ongeacht tijd, ongeacht plaats, ongeacht cultuur. En vers 20 helpt ons om hier dieper naar te kijken. Wat schrijft Paulus? Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Dus God spreekt en maakt zichzelf bekend in zijn schepping door algemene openbaring. Dit betekent niet, en dit moeten we helder hebben, want dan krijg je ook dat hele gebeuren van God is in alles en alles is in God. Dit betekent niet dat de schepping God is en dat God in de gehele schepping is, op een manier dat impliceert dat alles wat bestaat deel van God is. Dit onderscheid moet duidelijk zijn. Paulus verwijst specifiek naar de kennis van God die mensen kunnen verkrijgen door de schepping. Dat is waar hij naar verwijst. In de schepping, leert de schrift ons, maakt God aspecten van zijn natuur kenbaar. Dus, en dan de vraag, wat bedoelt Paulus met de dingen van hem die onzichtbaar zijn? Nou, Paulus heeft het hier over de aspecten van Gods wezen die niet direct waarneembaar zijn door menselijke zintuigen, maar die wel geopenbaard worden door wat God heeft gemaakt. Dit zijn kenmerken van Gods karakter en macht die voor ons mensen zonder zijn openbaring verborgen zouden blijven. Hij ligt het ook toe, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. En laten we inzoomen op zijn kracht, op zijn eeuwige kracht. Nou, zijn eeuwige kracht verwijst naar de oneindige, onveranderlijke en onuitputtelijke macht van God. Die zowel in de schepping als in de voortgang van de geschiedenis zichtbaar is. Het begrip eeuwig plaatst deze kracht buiten de beperkingen van tijd, buiten verandering of menselijke begrippen van macht. Gods kracht kent geen begin en kent geen einde. Let op het gebed van Mozes in Psalm 90. Daar zegt hij: al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u, God. Dus zijn kracht is niet gebonden aan de tijdelijkheid van de schepping. Dus terwijl menselijke macht beperkt is en met de tijd afneemt, hè, we zien dat in alles om ons heen, is Gods kracht tijdloos en onveranderlijk. We hebben het gelezen. Hij is de Alpha en de Omega, wiens kracht altijd volledig beschikbaar is. En dat betekent dat dezelfde kracht waarmee God het universum schiep, ook vandaag de dag werkzaam is. Hij blijft soeverein regeren met dezelfde kracht waarmee hij alles in zijn bestaan liet. In Jesaja 40 staat dit prachtig, in vers 28. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Dus de schepper van de einde der aarde, dit is zo verhelderend als we erover nadenken. Gods kracht is zichtbaar in de schepping. Dus door zijn woord schiep hij alles uit het niets. Ex nihilo, zeggen we ook wel eens. In Psalm 33, vers 9, bevestigt koning David dit. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Dit toont een kracht die niet alleen groot is, maar uniek. Geen enkele andere macht kan iets maken dat volledig onafhankelijk van haarzelf bestaat. Alles wat wij als mensen bouwen, alles wat wij creëren, alles is afhankelijk van grondstoffen of krachten buiten onszelf. Maar Gods kracht is onafhankelijk en zelfvoorzienend. Daarom zegt Paulus ook zo mooi, volgens mij gaan we het later ook lezen, zegt hij ook zo mooi tegen de filosofen in Athene: hij heeft niets nodig. Hij geeft aan alle mensen, aan alle dingen, geeft hij het leven. Geeft hij de levensadem. En de uitgestrektheid van het universum getuigt van zijn oneindige kracht. Ook weer in Jesaja 40, 25 en 26. Dan zegt de Heere God zelf: met wie zou u mij willen vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk? Zegt de Heilige. Sla uw ogen op naar omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het die hun leger voltallig tevoorschijn brengt. Ze alle bij name roept door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht. Er ontbreekt er niet één. Dit is de God die we dienen. Dit is de enige en waarachtige God. Maar Gods kracht is niet beperkt tot het moment van schepping. Hij onderhoudt alles wat bestaat. Over Christus schrijft Paulus in Colossenzen 1 vers 17. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. De auteur van Hebreeën schrijft in Hebreeën 1 vers 3. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Zijn wij ons er bewust van dat zijn kracht blijft werken in elk detail van de natuur, van de bewegingen van de planeten tot het groeien van het kleinste zaadje. Alles blijft in stand door zijn wil. Psalm 104, vers 14 leert: hij doet het gras groeien voor de dieren, het gewas ten dienste van de mens. Hij brengt voedsel uit de aarde voort. En daarom danken wij God en geven wij hem lof voor alles. Het voedsel wat op tafel staat en ga zo maar door. God is zo goed voor ons in en door de schepping. In hoe hij voor ons zorgt. Ja, Paulus spreekt hier ook over in Handelingen 14. Paulus en Barnabas zijn in Lystra. En Paulus genas een man die kreupel was. Dus die verlamd was vanaf de moederschoot. Deze man heeft nooit kunnen lopen. Paulus geneest die man en de mensen in Lystra denken op een gegeven moment dat hij en Barnabas, dat ze goden zijn. En ze willen ook gelijk offers aan hem brengen. Maar let op de reactie van de apostel Paulus. Hij zegt tegen hen in Handelingen 14 vers 15 tot en met 17. Mannen, waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen net zoals u. En wij verkondigen u juist dat u zich van deze zinloze dingen moet bekeren tot de levende God die de hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is gemaakt heeft. Hij heeft in de tijden die achter ons liggen al de heidenen hun eigen wegen laten gaan, hoewel hij zichzelf toch niet onbetuigd liet door goed te doen. Dus je moet je voorstellen, over de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Dus hij heeft hun eigen wegen laten gaan, hoewel hij zichzelf toch niet onbetuigd liet door goed te doen. Hij gaf ons vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden en verzadigde ons hart met voedsel en vreugde. En dit is zijn goedheid, zijn algemene goedheid voor alle mensen. Dus de schepping spreekt van zijn eeuwige kracht. We zien door de schrift heen, als God ervoor zorgt dat er geen regen valt, eet niemand. En dat is waarom letterlijk wij bidden voor het eten. Daarom danken wij hem. Ja, wij hebben gewerkt. Ja, wij hebben banen. Ja, we hebben al die dingen. Maar het is God die alles onderhoudt. We hebben het gelezen in Psalm 104. Hij doet het gras groeien voor de dieren, het gewas ten dienste van de mens. Hij brengt voedsel uit de aarde voort. Hij is het die dat doet. Dus de schepping spreekt van zijn eeuwige kracht, maar de schepping spreekt ook van zijn goddelijkheid. God heeft in en door zijn werken zijn goddelijkheid geopenbaard. En de term goddelijkheid bevestigt dat God uniek is en geen gelijke heeft. Zijn goddelijkheid benadrukt dat hij anders is dan alles wat hij heeft geschapen. Heilig, afgezonderd en volmaakt. En dit onderscheid betekent niet dat hij alleen groter is dan de schepping, maar totaal verschillend. Als de enige die uit zichzelf bestaat en onafhankelijk is van zijn schepping. In Jesaja 40 vers 18 wordt de vraag gesteld: met wie zou u God willen vergelijken? Dat is een retorische vraag. Wij weten dat het antwoord duidelijk is. Met niemand. Gods goddelijkheid plaatst hem boven elk denkbaar wezen of macht. En het is zo bijzonder dat Paulus ons leert dat dit door de schepping zelf zichtbaar is. Dus de zichtbare en tastbare schepping onthult de onzichtbare God. Dus door te kijken naar de natuur, de grootheid van het universum en ook de complexiteit van het leven, kan de mens Gods almacht en goddelijke natuur herkennen. De sterrenhemel toont Gods macht en majesteit. De orde in de natuur wijst op zijn wijsheid. De afgestemde wetten van het universum spreken van zijn soevereiniteit. De schoonheid en diversiteit van het leven onthullen zijn goedheid en zijn creativiteit. David schrijft prachtig in Psalm 19, vers 2. De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. Weet je, wanneer we hierbij stilstaan, wanneer we dit op zichzelf zien en lezen, al deze versen, dan verheug je. Omdat het getuigt van Gods grootheid. Dus zijn eeuwige kracht en goddelijkheid worden zo duidelijk zichtbaar, dat je niet anders kunt dan in aanbidding neervallen en roepen, hoe groot is onze God? Maar wanneer je dit leest in de context van Romeinen 1, dan kun je ook niets anders dan bevreesd raken in het hart. Want deze waarheid legt niet alleen de grootheid van God bloot, maar ook de zondigheid en rebellie van het menselijk hart. En dat is een realiteit die dichtbij komt. Weet je, het is verleidelijk om deze woorden alleen extern te lezen, hè? Om te kijken naar de schepping om ons heen. De sterren, de zeeën, de bergen. En ja, al die dingen getuigen inderdaad van Gods macht en heerlijkheid. Maar als we Romeinen 1 goed begrijpen, roept het ieder mens ook om naar de mens te kijken. Niet alleen naar wat buiten is, maar ook wat in onszelf is. Want niet alleen de natuur getuigt van God, ook wij zelf als schepselen naar zijn evenbeeld. In ons innerlijke geweten dat God ons heeft gegeven, herkennen we een getuigenis van zijn waarheid. De een wil het een moreel kompas noemen, iets dat mensen praten over instinct en al dat soort dingen. Ik kijk gewoon naar wat de schrift zegt. De schrift leert ons in Romeinen 2, vers 14 en 15. Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van. En hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Dus hier spreekt hij over heidenen, mensen die de geschreven wet van God niet hebben en niet kennen. En toch van nature dingen doen en kunnen doen die in overeenstemming zijn met Gods wet. Hoe kan dat? En Paulus verklaart dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Dit betekent dat zelfs zonder expliciete kennis van de schrift, mensen diep van binnen weten wat goed en kwaad is. Hun geweten getuigt hiervan. En hun gedachten beschuldigen of verontschuldigen hen. Nou, wat zegt dit over de mens in het algemeen? Dit innerlijke getuigenis is geen product, hoewel de wereld daarvan wil getuigen. Het is geen product van cultuur. Het is geen product van opvoeding. En het is al helemaal geen product van evolutie. Het is niet een toevallig gevolg van menselijke ontwikkeling. Dit is door God zelf ingelegd in elk menselijk hart. Het is een universeel gegeven bedoeld om ons te wijzen op onze schepper, om ons te laten zien dat we verantwoordelijk zijn voor hoe we leven en dat we God dienen te erkennen. Dit gedeelte wat we hier behandelen is zo cruciaal. Ik weet, misschien hebben jullie zelf die vraag gesteld, maar de vraag wordt vaak gesteld. Zal God ook hen verdoemen die nooit een kans hebben gehad om tot Christus te komen? Die nooit zijn verteld over het bestaan van God. Misschien hebben jullie die vraag zelf gesteld. Misschien hebben jullie die vraag gehoord. En Paulus herinnert ons hieraan dat die vraag niet juist is. Het uitgangspunt van die vraag veronderstelt onwetendheid. Alsof de mens volledig als het ware verstoken zou zijn van de kennis van God. Dat is wat die vraag veronderstelt. Maar Paulus maakt heel duidelijk, onder leiding van Gods geest, in Romeinen 1, dat dit niet het geval is. God heeft zichzelf geopenbaard aan iedereen. Dat is wat de schrift ons leert. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar en worden doorzien door wat gemaakt is, maakt Paulus duidelijk. De vraag, zullen zij veroordeeld worden omdat ze nooit van Christus hebben gehoord, moet omgebogen worden naar een andere realiteit. Hoe reageren mensen op de waarheid die ze hebben ontvangen? Dat is de vraag. Het probleem is namelijk niet een gebrek aan openbaring. Het probleem is de actieve keuze om die openbaring te verwerpen. Dat is het probleem. En daarom ook in evangelisatie, ik probeer nooit het bestaan van God te bewijzen. Psalm 14 leert ons. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Ik ga het bestaan van God niet proberen te bewijzen. Want het heeft namelijk niets te maken met intellectuele kennis. Dit heeft te maken met het hart wat de waarheid in ongerechtigheid onderdrukt. Dat is wat dit is. En let ook op wat Paulus, als jullie in jullie Bijbels naar Handelingen 17 gaan. Paulus daar in gesprek met de filosofen in Athene. En ook daar leren we weer hoe God zichzelf heeft geopenbaard en met welk doel. Ook weer in de schepping. Handelingen 17, ik lees vanaf vers 24. Paulus zegt daar. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze, die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend, alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. We hadden het net hierover, hij is zelf voorzienend. We gaan verder, vers 26. En hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, let op vers 27, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij, zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben. Want wij zijn ook van zijn geslacht. Dus wat Paulus hier zegt, versterkt de waarheid die we in Romeinen 1 zien. God heeft zichzelf niet verborgen, maar zichzelf duidelijk geopenbaard. Hij is niet een onbekende of verafgelegen God. Hij is de schepper van alles, de bron van al het leven. En hij heeft de mens zo geplaatst dat zij hem zou zoeken. Dus zelfs hun plaatsen en hun tijden zijn door hem bepaald om hen in staat te stellen om hem te vinden. Hij is nabij en hij heeft duidelijke tekenen van zijn bestaan gegeven. Zowel buiten ons in de schepping en binnen in ons geweten en onze ervaring van het leven zelf. Het doel hiervan is dat mensen hem zouden zoeken en erkennen als hun schepper en Here. Mensen hebben dus niet alleen het getuigenis van de schepping, maar ook een innerlijke drang om de schepper te vinden, zelfs als dat al tastend gebeurt. Daarom, broeders en zusters, daarom schrijft Paulus in Romeinen 1 vers 20, confronterend voor veel mensen, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Niemand is te verontschuldigen. Geen enkel mens zal onterecht verdoemd worden. Geen enkel mens. Dit is een conclusie die de ernst van Gods openbaring en het menselijke antwoord daarop benadrukt. Het betekent dat de mens vanwege de duidelijke openbaring van God in de schepping en in het innerlijke geweten volledig verantwoordelijk is voor het verwerpen van God. Het sluit elke poging uit om onschuld te claimen op basis van onwetendheid. Onwetendheid is geen verdediging. Want het probleem ligt niet bij God. Hij heeft geen informatie achtergehouden of zich onduidelijk gemaakt. De verantwoordelijkheid ligt bij de mens die deze waarheid heeft ontvangen en vervolgens kiest hoe hij daarop reageert. Door de waarheid te onderdrukken. Ik heb zoveel mensen. Je gaat met ze in discussie. Je legt uit. Hè, want in het verleden heb ik wel geprobeerd om het bestaan van God wetenschappelijk te verdedigen. En dan kom je op een gegeven moment dat je in een oneindige loop belandt. En dan stel je de vraag. Oké, stel God zou hier nu zichzelf voor jou openbaren. De hemel gaat open en hij laat zichzelf zien. Zou je hem aanbidden? Nee. Het maakt niet uit hoeveel bewijs er is. Het maakt niet uit. De Heer Jezus Christus heeft hier op aarde gewandeld. Soms vergeten we dat in onze evangelisatie. Dat mensen zeggen, nee, als God hier voor me zou staan, dan zou ik neervallen en zou ik hem aanbidden. Christus was 2000 jaar geleden hier op aarde. En de mensen die het volk van het verbond waren, zij hebben hem verworpen. Dan hoe zouden wij heidenen, die de wet niet hebben, hoe zouden wij zo arrogant zijn en zeggen, nee, als Christus hier voor me zou staan, oh, dan zou ik hem echt aanbidden. Dat is niet waar. De schrift leert het ons. En daarbij zegt de Heere Jezus ook nog eens tegen in de gelijkenis waar Lazarus in de schoot van Abraham is, zij hebben de wet en de profeten. Als zij dat niet geloven, als ze dat niet gehoorzamen, dan zouden ze ook niet luisteren als iemand uit de doden zou opstaan. Dit is geen kwestie van bewijs, broeders en zusters. De mens staat schuldig, niet omdat hij niet weet, maar omdat hij weigert te erkennen wat hij weet. Maar weten jullie, broeders en zusters? Ik zou echt hebben gefaald als ik nu niet zou vertellen wat voor hoop er is. Want hoewel algemene openbaring ons veel kan leren over God, over zijn macht, over zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, is het incompleet. Algemene openbaring beantwoordt vragen niet zoals, wat is het doel van het leven? Waarom sterven mensen? En wie is nou die God die we dienen te dienen? En daarom zond God zijn zoon. Hij die de schepping in het bestaan riep, werd vlees en woonde onder ons. Ik kan niet nalaten te lezen de glorieuze woorden die mijn eigen ogen hebben geopend voor de realiteit die hierop aansluit. Ik wil jullie vragen om in de schrift te gaan naar Johannes 1. Ik wil gewoon met jullie vanaf vers 1 tot en met 18 lezen. Dit zijn zulke glorieuze woorden. Johannes schrijft onder leiding van Gods geest. Vanaf vers 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Sorry dat ik even stop. Kijk, deze eerste drie versen alleen al is genoeg om de islam onderuit te halen. Om Jehovah getuigen te weerleggen. Om mormonen te weerleggen. Iedereen. Lees nog een keer. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen. Opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een mens, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen. Hij was het van wie ik zei. Deze die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enig geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. De Heere Jezus Christus is de volmaakte en ultieme openbaring van God. Niet alleen om ons te tonen wie God is, maar ook om ons uit genade door het geloof in hem met God te verzoenen. Hij kwam niet alleen om ons te vertellen over God, maar om de straf te dragen die wij verdienen voor het onderdrukken van de waarheid en het verwerpen van de Schepper. Zoals Paulus schrijft in Romeinen 5 vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons, daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Wat de schepping in ons geweten niet konden doen, ons redden van onze zonden, ons verzoenen met God, heeft Christus volbracht door zijn dood en opstanding. Terwijl de schepping getuigt van Gods macht, terwijl het getuigt van zijn heiligheid, heeft God goed nieuws gegeven, het evangelie, wat ons roept tot bekering en geloof. En ik hoop zo, broeders en zusters, dat dit ons de urgentie van het verkondigen van het evangelie doet inzien. Want ja, algemene openbaring stelt ons zonder excuus. Maar het is het evangelie wat ware hoop biedt. Waar de schepping onze schuld blootlegt, biedt Christus verlossing voor die schuld. En dat komt niet door naar de natuur te kijken, maar exact door wat Paulus schrijft in Romeinen 10 vers 9. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. En let op wat hij verder in dat hoofdstuk schrijft, vanaf vers 13. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Dit is de enige naam. Dit is de enige naam onder de hemel gegeven, waardoor men zalig moet worden. Er is geen andere naam, broeders en zusters. Er is maar één naam. De naam van Jezus Christus. Maar Paulus schrijft verder. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Maar zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Weet je, kijk, soms kunnen we de tekst van Romeinen 1 vers 19 en 20 gebruiken als een soort conclusie. Dit is hoe de mens tegenover God staat en daarmee is het klaar. Maar broeders en zusters, we moeten niet vergeten dat Paulus deze waarheid uiteenzet in de context van iets veel groters. De kracht van God in het evangelie. Dat is wat we hebben behandeld. Hij begint zijn brief niet met een boodschap van hopeloosheid, maar met een lofzang over de kracht van het evangelie. De ernst van Romeinen 1 is bedoeld om ieder mens te brengen tot het diepe besef van onze nood aan die kracht en genade. Dat is waarom het is gegeven. En we moeten altijd onthouden dat onze God een God is die wil vergeven. Die barmhartig en genadig is. Hij heeft niet slechts de zonde blootgelegd en ons zonder excuus gesteld. Hij heeft ons ook een weg van verlossing geboden. Zoals de psalmist schrijft in Psalm 130 vers 4. Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Dus laten we Romeinen 1 niet lezen als een eindpunt, maar als een oproep tot actie, als een aansporing. Het is een herinnering aan de verlorenheid van de wereld en aan de onmetelijke waarheid van het evangelie, de genade die God biedt in en door onze Heer Jezus Christus. Laten we dit doen met vrijmoedigheid, want de God die de waarheid heeft geopenbaard, is dezelfde God die een weg van genade heeft geboden. Hij is barmhartig, hij is genadig en hij is traag tot toorn en groot om te vergeven. Amen. Laten we bidden. Vader Almachtig, wat een grote God bent u hier. Wat een genadige God bent u. Een God die zo liefdevol is om ons te confronteren met de ware staat van onze ziel. Maar ook een God die ons niet hopeloos achterlaat. Een God die de weg biedt en de weg heeft gemaakt en vrij heeft gemaakt tot verzoening met u. Wat een zaligheid, Heer, dat u uw enige geboren zoon hebt gezonden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Vader, voor een ieder die geloofd heeft, die zich heeft bekeerd, ik dank u voor het grote werk wat u daar hebt gedaan, Heer. U komt alle eer, u komt alle glorie toe, Heer. Als wij geloven, geloven wij enkel en alleen uit genade. Heer, ik bid ook voor hen die niet geloven. Ik bid voor hen die u aan het trekken bent. Vader, dat u de waarheid mag openen, dat u de waarheid en de ogen van hen mag openen. Openbaren, Heer, dat de enige naam onder de hemel die gegeven is, waardoor men zalig moet worden, de naam van onze Heer Jezus Christus is. De naam die iedere tong zal belijden en waar iedere knie voor zal buigen. Ik bid, Vader, ook dat u ons de vrijmoedigheid geeft om zijn naam te verkondigen. Heer, zonder water bij de wijn te doen. Gewoon de volledige waarheid te verkondigen. En mogen u zo zijn, Heer, dat u de harten opent, zoals we bijvoorbeeld ook zien dat u dat bij Lydia hebt gedaan in Handelingen. En zoals u onze eigen harten hebt geopend. Mogen het evangelie voort blijven gaan, totdat onze Heer Jezus Christus terugkomt. In Jezus' naam. Amen.